Goedemorgen allemaal. Zo, let's start. Goedemorgen. Deze presentatie gaat over Windows Azure end-to-end demo. Scott Guthrie heeft in de keynote al een stuk laten zien. Ik ga dat niet dunnetjes over doen. Ik ga er iets, hier en daar wat iets dieper op in. Even voorstellen, ik ben Marcel Meijer. Ik werk bij VS Company. Van de tegeltjes hier op de Tech Days. Misschien al gezien. Daarnaast ben ik ook nog bestuurslid, organisator van de SDN. Daarvoor maak ik magazines en organiseer ik events. Ongeveer zoals dit, maar dan iets kleiner. En sinds 2010 ben ik MVP C#. En in mijn dagelijkse werk ben ik voornamelijk bezig met cloud gerelateerde zaken, zoals Windows Azure. En inmiddels heb ik 4 klanten van VX Company naar de cloud geholpen. Niet naar de kloten geholpen, maar naar de cloud geholpen. die zijn Windows Azure gecertificeerd. Dat betekent dat je een traject doorgaat met Microsoft, waarbij je eerst de architectuur laat controleren en vervolgens laat zien dat het ook werkelijk gebruikt wordt. En daarmee mag je een logootje op je website plakken, Windows Azure Certified. Dat is bij 4 van onze klanten is dat gelukt. En bij alle 4 was ik aanwezig, dus ik heb een 100% score. Goed. Even een vraagje vooraf. Wie weet al iets van cloud? Van Windows Azure? Oké. als er vragen zijn, vooral vragen stellen. We gaan zo direct door de demo heen. Eerst even een hele korte introductie over Windows Azure. Ik ga er even vanuit dat jullie al heel veel weten. Cloud services, er zijn 4 of 3 cloud services. Er wordt ook wel eens gezegd dat er ook nog iets als een DAS zou zijn. Data as a service. Maar er zijn er eigenlijk maar 3 en dat is IaaS, PaaS en SaaS. En zoals je ziet, bring your own VM, bring your own app en bring your own user. Wie zijn de ISV's hier in de zaal? Mensen die een product leveren of een dienst leveren? Niemand. Oh, toch nog een paar. Infrastructure as a service, dat betekent dat je zelf weer van alles moet doen op het infrastructuurgedeelte, Windows onderhouden, updates enzovoorts. Afhankelijk van welke leverancier je hebt, moet je de updates ook uitvoeren. PaaS, dat is Windows Azure in het algemeen. Dan hoef je je alleen maar zorgen te maken over het maken van een applicatie en de infrastructuur is niet jouw ding. Daar zorgt de provider, in dit geval Microsoft, voor dat dat allemaal up and running is. En voor een SaaS, een typisch SaaS voorbeeld is Office 365 natuurlijk, of je Hotmail, of je Facebook. Dat is een applicatie die door anderen beheerd en gemaakt is en waar wij allemaal gebruik van maken. Goed. Waar is cloud voornamelijk goed voor? Is omdat je, als je kijkt naar, als je het in je eigen datacenter doet, dan moet je zelf hardware regelen, dan moet je zelf de software natuurlijk regelen, enzovoort. En wat er dan typisch het geval is, dat je in dat gele gebied zit op het plaatje. Je moet vooraf een inschatting maken, hoeveel power heb ik nodig van software, van hardware, en hoeveel traffic ga ik krijgen naar mijn site of naar mijn dienst. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je investering doen in hardware. En die investering moet je vooraf doen. Dus als je nu een goed idee hebt voor de nieuwe Facebook, dan moet je naar de bank toe en dan moet je bij de bank zeggen van, doe mij een zak met geld, dan kan ik de nieuwe Facebook maken. En in deze tijd van crisis wordt dat wat lastig om geld bij elkaar te krijgen. Dus dat blijkt niet zo heel handig meer te zijn. En er zijn een aantal voordelen, maar er zijn ook wat nadelen. Dus je moet je investering doen. Je moet vooraf een inschatting maken van hoeveel heb ik nodig. Het kost tijd om hardware überhaupt te regelen. En het is allemaal handwerk. En iedere keer een server bijschakelen is handwerk. Dat betekent dat er iemand iets moet doen. Voor de cloud zou het in het ultieme situatie, en dat is afhankelijk van hoe goed jij het monitort en hoe goed jij het zelf beheert natuurlijk, zou de vraag die je hebt aan service even groot moeten zijn aan de service die je verleent. Dus als jouw traffic zo groot is dat je extra capaciteit nodig hebt, dan kun je dat, dan is dat er gewoon, dan kun je dat bijschakelen. Daar hoef je geen investeringen voor af te doen. En als je het niet meer nodig hebt, heb je de investering ook niet meer nodig, dan wordt het ook niet betaald. Hoe betaal je er ook niet voor? Waar het dan wel op neerkomt, is dat je zelf moet monitoren van wanneer gaan die pieken voorkomen en wanneer kan ik dingen bij- of afschakelen. Het is allemaal geautomatiseerd en lekker elastisch. Ik bedoel, de cloud is onbeperkt. Er staan miljoenen computers tot je beschikking. En daar heb je de mogelijkheid toe om die te gebruiken. Nou, Windows Azure bestaat eigenlijk uit, Scott Guthrie heeft dat inderdaad al gezegd, hè, maar de grootste drie, dat zijn compute, storage en databases. Er zijn ook nog wat eigen building blocks, zoals access control, service bus en dat soort dingen. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar ik hou me nu even bij de basis. Het is de compute, dat is een webroll, workerroll. Storage, dat zijn de disk, het filesysteem in de cloud. En de databases, SQL Azure. SQL Azure is echt gewoon SQL Server, maar dan in de cloud. Met een paar kleine wijzigingen of andere ten opzichte van SQL Server. Windows Azure draait in een datacenter. En die data, daar zijn er 6 van in de wereld. Op dit moment zijn het er 6. 2 in Amerika, 2 in Europa en 2 in Azië. Die in Europa staat in Dublin en in Amsterdam. Dus bij ons om de hoek hier. En als je kijkt naar zo'n datacenter, dan is dat een hele grote opslag. En dan staan daar inderdaad, zoals hier op het plaatje, van die containers in, van die zeecontainers waar allemaal computer racks in staan. Nou, als je naar de beeldpresentatie kijkt van Mark Rusinov, de man van Windows Internals, dan laat hij zien hoe die containers in het Azure datacenter dan daadwerkelijk gemonitord worden. En als er een container voor zoveel procent stuk is qua hardware, dan rijden ze de container de deur uit en dan gooien ze die op een boot. En dan gaat die terug naar de leverancier en dan gaan zij er wat mee doen. En dan wordt er een nieuwe teruggezet. In de nieuwe generatie datacenters zit er niet eens meer een dak op het datacenter. Dat alleen maar omdat de lucht voldoende koeling geeft en dat bespaart weer CO2 en dat bespaart weer energie. Goed. Laten we dan maar naar de demo gaan. Ik heb een heel klein demootje. Ik gebruik uiteraard Visual Studio met een MVC 4 applicatie. Ik heb daarvoor een webrol. En ik heb 2 knopjes of 2 linkjes erop staan. En er wordt een message wordt op de Windows Azure Storage Queue gezet. En er is een andere link en die haalt dat berichtje er weer vanaf. Het is een hele flauwe demo, maar het gaat maar alleen maar om dat er gaat iets fout. En dat gaan we debuggen en dat doen we in de cloud. Uiteraard moet je je voorstellen, als je loosely coupled wilt zijn, is dat erachter bij die cloud, of bij de queue, dat daar natuurlijk een heel duur en langdurig businessproces zit, wat die queue uitleest en daarmee gaat werken. Ja? Goed. Let's do it. En we beginnen gewoon Visual Studio. En we maken een cloud applicatie natuurlijk. En chips, dat was niet de bedoeling, Marcel. Je moet je wel aan je eigen script houden. Want we noemen hem natuurlijk TechTase. Zo. Oké. Zoals gezegd hebben we een MVC 4 webrol. Nou, ik ben niet zo goed in naamgeving, dus ik hou even de standaard naam aan. Nou gaat er op de achtergrond gaat er van alles plaatsvinden. Ik moet nog even kiezen dat het een internetapplicatie is en dat ik Razer gebruik. Uiteraard doe ik geen unit test. Wie wel? Allemaal toch normaal gesproken of niet? Dit blijft angstvallig stil. Wie zwijgt stem toe, zullen we zeggen. Wat er nu gebeurt is dat er een speciaal Windows of Visual Studio project aangemaakt wordt. Uiteraard mijn rol. En er is een Windows Azure project aangemaakt wordt waarin je ziet dat deze rol er bestaat. Nou, dan ga ik even wat magic doen. CP. Dan wordt het, ziet het er ook nog ergens naar uit. Omdat ik live coding niet zo mijn ding is, zullen we maar zeggen. Heb ik ook nog wat code snippets. Even kijken. Maar wordt het een beetje interessanter. Ik moet namelijk, om die queue te kunnen uitlezen, moet ik nog wel eventjes in mijn Global ASAC wat zaak aanzetten. Gelukkig heb ik ReSharper, dus ik hoef niet alle linkjes zelf te zetten. Zo. Goed, wat ik daar nu aan code heb. Even kijken. Daar gaat iets mis. Oh ja, Ctrl-Z. Verkeerd geplakt. Zo. Wat ik daar nu zet is, ik haal uit de configuratie de locatie van mijn van de setting die ik zo direct ga toevoegen, waar mijn storage te vinden is. En als, setting wijzigt, omdat ik een ander storage account gebruik, dan wordt dat automatisch door mijn applicatie opgepakt. Dat is deel 1. We moeten nog naar de home controller. We gaan deze hele spullenboel gaan we weghalen. We gaan dat, deze code neerzetten. Wat ik daar doe is, ik heb wat teksten aangepast, zodat de default teksten weg zijn. Ik heb ook die twee linkjes, het resultaat van die twee linkjes, voor die twee linkjes neergezet. Zoals je ziet gebeurt dat hier. Er wordt de storage account wordt opgehaald. Ik ga connecten naar storage. Daar staat een queue. De TechDays queue. Daar zet ik een message op. Hello Tech at, TechDays audience. En ik doe nog wat logging en diagnostics. Om mijn ding goed te kunnen monitoren. En ik heb nog een andere button of een link waarmee ik dat berichtje weer van de queue afhaal. Zoals je nu al ziet is deze demo beslist niet multi-user. Want als ik er een berichtje opzet en iemand anders leest hem eraf, dan kan ik nooit dat berichtje er meer van aflezen natuurlijk. Maar daar gaat het op zich ook niet om. Ik moet nog even twee views aanmaken. Add views. Dat zijn twee partial views. Zo. En daar hoort code in. Get message. Zo. En ik heb hier nog een queue, nog een view nodig. Zo. Add view. Dus ook een partial view. Code erbij. Goed. Nou, volgens mij heb ik bijna alles. Even kijken naar mijn dingetjes. Ja. Bijna alles. Nou had ik het er net over dat ik hier in de. Hier staat dat ik in de configuratie settings ga kijken naar deze string, naar deze configuratie item. Dat moet ik dan nog even toevoegen. Hier, we gaan hier een setting toevoegen. Add setting, deze. Dat is een connection string. En we gaan dat even lokaal testen. Dus we hebben hier, we gebruiken de storage, de dev. Onze eigen lokale Windows Azure. En als het goed is, moet ik nu op F5 kunnen drukken. En dan krijg je een fout. Want ik heb ergens. Heb ik een. Precies. Dank u wel. Leuk zo'n live debugger. Nou, en dan wat er nu gebeurt is dat er, je ziet het rechts onderin al, een Windows Azure vlaggetje. Dat is de lokale emulator voor Windows Azure. Daar kun je ook naar kijken. Niet dat je daar heel veel van ziet, maar dit is wat daar gebeurt. Dit zegt mij dat er nu iets misgaat. Nee. Dit is mijn webrol die je ziet. En je ziet dat daar van alles gebeurt. Dit is eigenlijk een virtual computer of een VM die in de cloud zou plaatsvinden. Dit gebeurt ook in Windows Azure in het datacenter. Maar nu faken we dat even. We doen dat even lokaal. En dit is onze computer. Of nou, eigenlijk is dit, ja, dit is de computer en dit is de webrol waar onze website op draait. En zoals je ziet is dit de site inderdaad waar ik naartoe ga. Dan zie je nog dat ik net nog een foutje heb gemaakt. Dat zullen we zo direct oplossen. Daar hoort een logo te staan uiteraard. Nou, dat gaan we zo oplossen. En je ziet dat er teksten zijn veranderd. En je ziet hier de buttons put message on queue en get message from queue. Nou, als we hierop klikken, dan gaat daar nog iets mis, want ik heb nog iets fout gedaan. Precies. Dat was ik inderdaad weer vergeten. Zo, set storage settings, zo, die. Nou, als ik dan toch bezig ben, dan kan ik ook gelijk even dat plaatje erbij doen. Add existing icon items, desktop, techdays, logo. Nou, en dan gaan we nog een keer. Gelukkig kan je dit allemaal lokaal testen. En kun je deze fouten dus lokaal achterkomen. Want als je dat direct zou publiceren naar de cloud, dan kost je dat ook gelijk geld. Nou is dat niet zo heel erg, maar want uiteindelijk kost de goedkoopste VM in de cloud kost je 4 cent of 3 cent, 3 eurocent, 4 dollarcent voor een uur. En, maar als je hem creëert en je gaat hem daarna weer deleten, dan betaal je wel voor dat uur. Nou is dat maar 3 dollarcent voor een extra small. Dat is nog te doen. Goed, als ik nu dan op de put message on the queue zet, dan zie je dat daar inderdaad iets gebeurd is. Nou kan je met de storage, kun je hier wel kijken naar de storage emulator, maar dit is alles wat je ziet. Dat is niet handig. Want nou, wat ik wil laten zien is dat er ook inderdaad een queue is aangemaakt en dat in die queue een message staat. Dus daarvoor heb je onder andere zoiets als de Storage Explorer. Er zijn ook betaalde varianten van dit soort tools beschikbaar. Er is zelfs een online tool beschikbaar om naar je storage op je Windows Azure te kijken. Ik moet even een storage pakken. Ik zoek de queues. Daar staat een TechDays queue. Nou, zie je dat dat al 2 keer gebeurd is natuurlijk. Deze is van vandaag. En dit is wat er in de matches staat. Ja. En gaan we terug naar mijn website. Deze. We gaan terug naar de homepagina. Ik doe een get message from queue. En dan zie je dat ik inderdaad een berichtje ervan lees. En als het goed is, zouden we hier bij een refresh nog maar 1 message moeten zien. En dat klopt. Ik heb de message gelezen en gelijk verwijderd van de queue. Ja? Sorry? Ja, dat kan ik even niet zien, maar als ik nou nog een keer get message van de queue, dan zie ik inderdaad dat ik, dat ik de volgende van de queue lees. Er is geen, dan is er verder geen message meer op de queue. Als ik dat dan nog een keer naar mijn appje ga, weer wat van de queue probeer te lezen, dan zegt hij dat er geen message is op de queue. Nou, applicatie getest, live gedebugged. Helemaal goed. Dit is de applicatie waar we allemaal op zitten te wachten. Niet. Dat is dan weer jammer. Maar goed, ik ben het ermee eens. Ik vind dat het goed is. Zoals je ziet, omdat ik de applicatie weer afgesloten heb, wordt dit ook langzaam afgesloten. En zal die verdwijnen. En nu, wat we nu kunnen gaan doen, is de applicatie gaan deployen naar de cloud. En dat is erg makkelijk, want ik hoef alleen maar hier als developer te zeggen publish. En dan moet ik kiezen welk subscription ik onder beheer heb. Ik heb twee subscriptions. Allebei hangen aan mijn MSDN-account. En dan kan ik aangeven waar ik hem dan neer wil zetten. Uiteraard wil je dat iets in een staging-omgeving doen, zodat die niet direct live is voor iedereen. Je kunt remote desktop instellen. En daar moet je dan credentials aan meegeven. Zo, en dan moet je dat nog een keer intypen. En hoe lang je dat die credentials, of hoe lang je dat in, mag inloggen, dat kan beperkt zijn. Je geeft aan welke release configuration je gebruikt. Natuurlijk doen we geen debugcode de cloud in. Doen we nooit, hè? Doen we ook niet in ons datacenter. We kiezen voor de cloud configuratie. En je kunt ook nog wat andere dingen uitzetten. Nou, als je dit allemaal volledig hebt ingevuld en je doet publish, dan kan het zomaar 20 minuten duren voordat het in de cloud zit. Nou kunnen we natuurlijk hier op publish drukken, maar dan duurt het wat lang. Dus ik heb even wat dingen voorbereid. Ik heb eergisteren heb ik dit al naar de cloud gestuurd, gepubliceerd. Dat kunnen we inderdaad hier controleren. Dit is de management portal van de cloud van de Windows Azure. En zoals je ziet, draait hij hier. Kunnen jullie het een beetje zien? Of moet ik inzoomen? Dat het op de staging environment in de cloud aanwezig is en dat daar mijn applicatie draait. Nou, en dat dat op de staging is, dat kun je zien aan de DNS-naam, want daar heeft guid.cloudapp.net. Als jullie dit nummer even overschrijven, dan kun je nu met je mobiel of met je laptop daar ook inderdaad naartoe surfen. En dan, maar dat gaan we straks anders doen. Ja? Nou zitten er vast mensen hier in de zalen die denken van, ja, maar dan heb ik zeker als ik een applicatie moet publiceren naar de cloud, heb ik Visual Studio nodig. Maar ik ben applicatiebeheerder en ik wil beslist geen ontwikkeltools gebruiken om dat soort dingen naar de cloud te brengen. Waarvoor is dit? Waarom kan dat niet anders? Dat kan inderdaad ook anders. Ik zei nu heel makkelijk publish en dan moet ik als ontwikkelaar rechten hebben om dit te kunnen publiceren naar de cloud en om het daar neer te zetten. Dat is helemaal waar en dat is helemaal goed. Maar meestal werkt dat zo niet in de werkelijke wereld. Meestal heb je applicatiebeheerders die allerlei controles willen uitvoeren en misschien nog wel wijzigingen in configuratie willen doorvoeren. En die willen dat zelf in de hand houden, hè, want er willen niet te veel mensen toegang geven tot zo'n subscription. En wat je nu in een normale omgeving doet, is dat jij of het project een package maakt die overgedragen wordt aan de afdeling die het dan uiteindelijk gaat publiceren. Dat kan hier ook. Dus we maken een package. Daarvoor geef je dezelfde settings ongeveer aan. Dan druk je hier op package. Wat er dan op de achtergrond gebeurt, is dat er je code wordt gecompileerd, er wordt gezipt en uiteindelijk komen daar twee bestandjes uit. Een package en een configuratiebestandje. En die twee geef je dan aan een applicatiebeheerder. Die kan daarmee aan de slag. Die gaat dan naar de site. En die kan, een nieuwe staging kan ik nu niet meer natuurlijk, maar die gaat bijvoorbeeld een deployment doen. Geeft hier een naam. Die kiest hiervoor de locatie waar die files staan. Die package plus de configuratie, drukt hierop oké en dan wordt uiteindelijk hetzelfde gedaan als wat vanuit Visual Studio de publish zou hebben gedaan. Ja?
Kan dit ook zonder menselijke tussenkomst? Ja.
Dat kan ook, ja. Er zijn PowerShell scripts PowerShell commando's voor om dit te doen. Je kunt ook je eigen alles wat je met op deze portal kunt, kun je met REST commando's ook weer zelf uitvoeren. Alles is REST, ik bedoel, het is een web-based environment. Dus je kunt alles zelf doen. Je kunt het ook uitprogrammeren, maar je hebt ook weer tools die dat kunnen doen. En volgens mij is er sinds kort ook een heel building block of een heel blogpost ergens te vinden waarmee er allerlei scripts zijn om dit vanuit TFS gelijk te doen. Dus, ja. Nou, dit heb ik natuurlijk allemaal vooraf allemaal een keertje gedaan. Dat is wat er gebeurt. Ja, sorry.
Als je die deployment packets gemaakt hebt, dan als je op finish drukt, dan wordt het geüpload.
Ja.
Is het dan ook mogelijk om een configuratie aan te passen?
Ja. Deze plek waar ik hier sta, hier staat dat configuratiebestandje, of dan moet ik wel de goede aanwijzen. Het configuratiebestandje, die kan ik uiteraard gewoon openen met Notepad. Zo. Dan zie je wat daar allemaal in staat. Je ziet dat ik dit mijn username is om zo direct te RDP'en. Je ziet ook hier het wachtwoord. Even opschrijven. En hoe lang enzovoorts. Als jij hier dus eigen settings hebt, andere settings hebt, dan kun je die hier ook aanpassen. Let wel, heb je settings die je in de web.config hebt staan, dan kan het niet. Die moet je goed hebben staan voor je productieomgeving. En als dat settings zijn die je naderhand of dynamisch wilt wijzigen om een of andere reden, dan zul je ze in deze configuratiefile moeten doen. En dat is ongeveer zoals je net toen straks in de code zag. Waar ik die uiteindelijk ik zette hier op de queue zet ik het berichtje. Dus ik haal de configuratie haal ik, of het configuratiedingetje haal ik uit die configuratiefile. Dat doe ik op deze manier. En dat kan ook voor normale settings. Ja?
Hoe zou je dit?
Het is gewoon webdevelopment, dus zoals je ook je normale web zou testen, zou je dit ook moeten testen.
Ook zo'n storage queue?
Dat wordt wat lastiger, dat zou je gewoon, ja, dat kun je ook mokken. Zou je ook moeten kunnen mokken. Ja, vast. Nee, dat kan. Ja, nog meer vragen, opmerkingen? Goed. Nou. De goede kijkers hebben al gezien dat jullie weten wat er zo direct fout gaat. Goed, ik ga nu naar die website toe. En dit is zoals je ziet, hij draait dus in de cloud. Hè. Dit is de site zoals hij in de cloud draait. Dat kunnen we controleren, want je kunt dit gewoon intypen op jouw laptop, pc, computer, mobile. En dan kun je zien dat inderdaad in de cloud gebeurt. En als ik nu op put a message on the queue klik, dan zou dus nu een berichtje op een storage queue moeten worden gezet. Maar ik heb niet helemaal goed opgelet tijdens de deployment, want er was een warning. Nou, dat gaan we zo direct uitvinden wat er dan misging. Het duurt al heel erg lang en toen we aan het testen waren, ging het vrij rap. Nou ja, nadat ik die fout gecorrigeerd had natuurlijk. Ja, het duurt wel lang. Hij kan de queue denk ik niet vinden ofzo. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb iets verkeerd gedaan. Nou ja. We zien het. Iemand al een idee wat verkeerd gedaan? Ja, dit had wel iets sneller gemogen, Facebook. Of Azure, kom op. Sorry?
Ja, bij settings heb je die enkele waarde.
Juist. Precies. Dat klopt. En wat ik wil laten zien is dat ik hier zo direct een nasty foutmelding krijg. Nou ja, hij maskeert wat de werkelijke foutmelding is. Dus moet ik op een andere manier moet ik daadwerkelijk gaan kijken naar wat er mis is gegaan. En hoe zou je dat normaal gesproken doen? Dan zou je in je web.config waarschijnlijk zetten custom errors off. En daarvoor zorgen dat er de werkelijke foutmelding terechtkomt. Dan zou dat betekenen dat ik dat dus in mijn config moet aanpassen. Dan moet ik een nieuwe package maken. Dan moet ik die package weer uploaden enzovoort. Dat kan allemaal wel. Maar er is ook nog een andere manier. En die is veel handiger. Wat ik hier kan zeggen. Ik kan mijn webrol hier aanklikken. Ik kan op connect drukken. Ik kan gewoon even een RDP-sessie starten naar die server in Amsterdam. En dan heb ik gewoon de beschikking over mijn Windows 2008 Service Pack 2 server. Zoals je ziet ben ik gewoon administrator, want ik kan allemaal rollen gaan toevoegen. Nou weet ik niet meer of ik dit gedaan had. Nee, ik zet dit altijd uit. Als er een beheerder in de zaal zit, die vindt dit vast niet goed. Die setting is niet voor niks, zullen we maar zeggen. Maar ik heb er alleen maar last van. Wie kent deze setting? En ik heb gewoon de beschikking over alles wat ik gewend ben. Ik kan gewoon naar IIS. Ik kan naar de website. En uiteraard kan ik ook naar die website browsen. Lokaal op die server. Ook deze setting wel weer uitzetten. En dan zie je dat ik de website ook kan benaderen. Nou, als ik nou eventjes terugkijk hier, dan zie je inderdaad dat die... Dat ik hier de mooie foutmelding heb gekregen. Hè. Het is fout gegaan, maar er wordt me niet verteld wat. En als ik dat dan hier doe, dan duurt het ook een paar seconden. Nou, het waren eerder minuten, Marcel. Er zit natuurlijk een retry-mechanisme op. En als het goed is, krijg ik hier een wat minder mooie foutmelding. Een foutmelding die inderdaad zal zeggen, je kijkt nu naar een adres... wat ik in de cloud niet ken. Nou, dat komen we zo even bij terug. Dus we hebben hier ergens een fout gemaakt. En er zijn uiteraard weer twee manieren om dat op te lossen. Even een korte recap ervan. Dus je hebt gezien dat ik het op deze manier kon doen. Ik kon een deployment doen naar de cloud vanuit Visual Studio. En dan... Wat ik niet heb laten zien, maar wat er in de werkelijkheid wel gebeurt, is dat er dit onderaan staat. Let ook op dat driehoekje, dat gele driehoekje. Dat had mij moeten triggeren dat er iets mis was. Dat ik al iets mis aan het doen was. Maar het is een warning en geen error. En wij letten nooit op warnings. Jullie wel? Ben ik dan echt de enige? En vervolgens, als de deployment wel gelukt is, dan zal het een groen vinkje worden. En dan is de deployment gebeurd. Dan is het inderdaad klaar. Dit is wat er eigenlijk gebeurt. Er wordt Scott Guthrie had dat veel mooier geanimeerd dan ik dat kan. Er wordt een VM gepakt uit de set. Die wordt gestart. De install van de package vindt plaats. En dan wordt toegevoegd aan de load balancer. En dat is wat je hier ziet staan, het zijn de stappen die er werkelijk uitgevoerd worden door het script of door de startup. Ja? Nou, zie je dat ik maar één rol heb gekozen. Zoals ik zei, de cloud is onbeperkt, dus ik had hier ook 100 rollen kunnen neerzetten. Nou is dat met een normale subscription niet mogelijk om 100, maar je kunt wel meer dan één rol doen. We gaan weer terug naar mijn RDP-sessie. Waar is die? Kijk, daar krijg ik de nasty foutmelding natuurlijk. En inderdaad, dat is het IP-adres of de connectiestring naar mijn development storage. Ja, die is natuurlijk niet vanuit de cloud beschikbaar. Nou kan ik inderdaad in Visual Studio zeggen... Hier... Bij cloud, bij de cloud configuratie. Daar staat inderdaad dat hij de development storage moet gebruiken. Daar had ik iets anders moeten neerzetten natuurlijk. En dat is dan lastig. Zo. En dan kan ik een nieuw deploy maken en vervolgens het deployen naar de cloud en dat soort dingen. Wat ik ook kan doen, is dit oppakken. Naar mijn portal toe gaan. Deze selecteren. Hier op configuratie klikken. En mijn data connection string pakken. Daar staat dit nu. Dit vind ik, als je vraagt van wat vind je het minst mooie aan heel Windows Azure, dan is het wel dit. Want als ik nu een quoteje te veel weghaal, of een slashje, of een grote dan tekentje... Dan heb ik een invalide XML-configuratie gemaakt. En probeer dan maar eens uit te vinden wat er mis is gegaan. Hier kan ik inderdaad wel die connection string gewoon neerzetten. Ik kan ook hier gewoon al. Ik kan het in de Windows Azure Solution kan ik het zetten. Hè. Ik kan hier kiezen voor hoeveel instanties ik wil in de cloud wil hebben. Dat kunnen er 5 zijn of meer of minder. Om te voldoen aan de SLA met Windows Azure, met Microsoft, heb je er minimaal 2 nodig. En ik kan ook kiezen voor welke size. Dat moet je dan voor allemaal kiezen. En dan heb je extra small, small, medium, large en extra large. Eigenlijk bepaal je daarmee of je 3 cent, eurocent per uur betaalt of 1,59 geloof ik, of 1,89 zoiets. Extra large. En wat je daar ook mee bepaalt is extra small, dan deel je de CPU power en de memory en de disk. En die zijn wat klein. En bij extra large heb je 8 cores met flink wat gig en memory en flink wat diskruimte. Ja? Goed, terug naar mijn site. Ik laat dat al even staan. Ik doe hier wel de endpoint aanpassen. Dan krijg je een warning. Want ik heb, zoals ik al zei, om te kunnen voldoen aan de SLA heb je minimaal 2 rollen nodig. Nou, maakt me nu even niet zoveel uit. Dan wordt de configuratie aangepast. Dat wordt geüpdate hier. En als ik dan zo direct terug ga naar mijn site. Zoals je ziet, de portal zegt dat hij bezig is om iets te updaten. Maar mijn site is natuurlijk nog gewoon keurig beschikbaar. Er is niks. Ik merk daar, mijn gebruikers merken daar verder niks van. We hoeven daar ook verder niks van te merken. Dit is nog 10 seconden voordat hij gerefreshed is. Voordat hij hierbij werkt wat de werkelijke status is. En als het goed is, zou ik nu op hierop moeten kunnen klikken. En als ik het allemaal goed heb gedaan. Dan zou ik nu geen foutmelding moeten krijgen. En dan zou ik een melding moeten krijgen dat er inderdaad een bericht hier op de queue is gezet. Ja. Kom maar. Er zijn hele flauwe plaatjes van als je iets aan de cloud. Dus duurt dat dan, iedereen loopt te spelen op kantoor. Soms duurt het wel wat lang om iets te deployen. Maar goed, ik heb ook bij een hele grote overheidsinstelling gezeten. En daar duurde het deployen van een applicatie ook wel eens heel lang. En daar had ik dan zelf helemaal geen invloed op. Nou, dit duurt nou allemaal wel heel lang. Even terug dan nog. Zoals ik ook. Dit waren mijn plan B. Ik had ook nog de andere deployment kunnen laten zien. Volledig zoals we dat hadden willen doen. Zoals we dat op de alternatieve manier hadden kunnen doen. Dus een package kunnen maken en die package uploaden naar de cloud enzovoort. Dat heb ik je net laten zien. Real life. Near real life. En dan gebeurt dat. Nou staat mijn applicatie staat in mijn staging-omgeving. Kijk, yes. Het duurde eventjes, maar de message is wel op de queue gezet. Dus kan ik die message ook weer van afhalen. Het gaat inderdaad nu allemaal een stuk sneller. En zoals je ziet heb ik het berichtje er weer van afgehaald. En het berichtje is er ook van weg. Nou, ik liet je net een tool zien waarmee ik kan kijken op die cloud. Nou, dat kan ik natuurlijk ook. Dat kon ik lokaal, maar dat kan ik natuurlijk ook in de cloud. Zoals je ziet is daar een queue aangemaakt. Misschien had ik beter van tevoren even kunnen laten zien dat de queue er nog niet was. Want dat heeft mijn applicatie ook aangemaakt. Je ziet dat 2.17, dat is vandaag deze queue gemaakt is en dat dit de message was. En als ik dan weer op mijn site klik. En ik zeg get from queue. Dan zul je hier zien dat mijn queue weer leeg is enzovoort. Dus mijn verhaal klopt nog steeds. Geen applaus? Dat is nou jammer. Zo indrukwekkend was het nou ook weer niet. Goed. Maar nu is mijn website, of mijn applicatie is beschikbaar. Alleen niemand gaat die complete URL onthouden? Of heeft iemand hem al onthouden? Wat ik wel kan doen is, kun je denken van oké, dus nou heb ik hem getest op staging. Nou moet ik hem opnieuw oppakken, een nieuw package, nieuw publiceren naar de productieomgeving. Nou, dat is niet nodig. Wat ik kan doen, want ik heb nu mijn versie 1 staan in staging. Wat ik kan doen is een FIP swap. En wat er dan gebeurt is dat versie 1 van staging naar productie gaat. Dat zal ik jullie ook live laten zien. Want dan kunnen jullie zo direct allemaal naar mijn geweldige applicatie kijken. Deze knop kan ik drukken. En dan zie je dat die van staging naar productie gaat. In productie draait nu nog niks. Vervolgens wordt dit gedaan. Dit duurt minder lang. Uiteindelijk wat er gebeurt is dat de IP-adressen worden omgehangen. En de applicatie is dan op een andere URL beschikbaar. Dan is mijn staging-omgeving is weer leeg. En stel dat ik nu een versie 2 zou maken. Die kan ik dan deployen naar mijn staging-omgeving opnieuw. Daar kan ik dan een basale test doen. Want het is niet een echte testomgeving. Het is niet een testomgeving waar je acceptatietest of zo kan gaan doen. Je kunt dit al echt alleen maar gebruiken voor het opstarten en het verifiëren van de kleine dingetjes. Want je staat, als je gebruik maakt van een database bijvoorbeeld, van SQL Azure, dan ga je wel naar de echte SQL productie Azure. En dat is, ja, daar wil je meestal geen bogus data of testdata in kwijt. En stel nou voor dat ik zeg van oké, versie 1 is invalide geworden, ik moet versie 2 beschikbaar stellen. Dan doe je weer op die FIP-swap en wat er dan gebeurt is dat versie 2 naar productie gaat en versie 1 gaat naar staging. Die twee die worden omgedraaid. Dan is versie 2 beschikbaar voor iedereen. En wat er dan, en mocht dan blijken dat versie 2, dat daar toch nog een nasty bug in zit, dan kun je weer heel makkelijk ook weer de andere kant uit. Dus dan kan ik ook weer versie 1 naar versie 2 terugzetten. Ja? Nou, even laten zien dat dat ook dus werkelijk.
Als er op versie 3 komt, kan je dan uiteindelijk op een of andere manier naar versie 1 toe gaan?
Nee. Wel als je de package. Uiteraard zul je ergens in je systeem nog een package hebben van die versie 1. En die zou je dan weer terug kunnen. Ja. Maar niet, hij is niet meer beschikbaar op Windows 6. Ja. Dat niet. Zoals ik net al zei, staging is niet bedoeld om te testen. Als je het normale stramien zou zijn, we testen, de developer test op zijn local development omgeving. Dat is helemaal goed. Maar we weten allemaal dat developers niet zo heel goed testen. Dus we hebben altijd een testgroep die iets gaat doen. Die laten we natuurlijk niet op die development environment testen. Die laten we rechtstreeks naar de cloud connecten. Dus hebben we een andere subscription, een test subscription, waar die naartoe gedeployed wordt en waar de testers, de testgroep, dan hun test op uitvoeren. En vervolgens heb je nog een volgende subscription waar daadwerkelijk de productie uitgevoerd wordt. Als het goed is, werkt dat in je normale werk ook. Hè? Ik bedoel, we hebben een development testomgeving, we hebben een acceptatie testomgeving en we hebben een productieomgeving. En dat zijn, als het goed is, drie gescheiden omgevingen. Nou, dan zie je dat mijn URL ook veranderd is. Dat is nu marcelmvp.cloudapp.net geworden. Nou, en dan werkt het allemaal nog zoals ik. En duurt het ook allemaal niet zo lang. En het is allemaal lekker snel. Nou, toen zei ik toen straks van, ja, maar als ik er nou meer wil, meer instanties wil, dan kan dat niet. Of dan kan dat. Doe eens gek. Doe eens 4. En dan zie je dat hij dan een proces ingaat om in dit geval drie extra VM'tjes te pakken. De package op te installeren. En uiteindelijk zul je zien dat hier 4 instances van deze actie aanwezig of van deze webrol aanwezig zijn. Dat kan wel, dat hoeft niet. In dit geval is de staging environment weer leeg, want dat is nu productie geworden. Dat ligt er even aan hoe je je opstart wil faciliteren. Je hoeft niet op je staging environment ook volledig aantal te hebben. Kan wel. dan zal je een productie een degradatie krijgen van je service, want dan zal daar dus maar eentje aanwezig zijn. Dus als dat de bedoeling is, hè, je hebt productie heb je de 4 en op staging heb je de 1 en je doet een swipswap, dan heb je op staging 4 en op productie 1. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dan moet je eerst even op staging ophogen naar 4. Voor een testomgeving, als je een aparte subscription hebt voor een test, dan hoef je daar natuurlijk niet met heel veel instanties te werken. Afhankelijk van wat je test dan zijn. Hè. Als het een load test is, dan misschien weer wel. Nou, dit duurt eventjes. Daar kan ik helaas niks aan veranderen. Maar ik zal zo direct terugkomen dat je dat inderdaad kan zien. Oké, dan, je ziet al dat er al 4 instanties zijn bijgekomen. Er wordt hard aan gewerkt. Dit vindt volgens mij allemaal plaats in Amsterdam. Ik weet niet meer welke regio ik gekozen heb. Allemaal op dezelfde datacenter. En niet allemaal in dezelfde container. Nee. Nou is het ook nog eens een keer zo. Binnen het Windows Azure datacenter staat het dus in het datacenter op 3 plekken. Maar er is ook nog een backup, een kopie, in het andere datacenter. In dit geval in Dublin. Dus er is ook nog zoiets als georeplicatie. Maar verwar dat niet met de werkelijke backup en dat je dan een backup restore doet. Het enige waar Microsoft met Windows Azure zorg voor draagt, is dat jij geen last moet hebben van hardware failures. Dat is wat dat is de afspraak die ze met jou hebben. Dat is die 99,95%. Niet meer en niet minder. Zij zorgen ervoor als hardware kapot gaat of iets anders, dan mag jij daar geen last van hebben. Even voor de duidelijkheid, er is niet iemand in Amsterdam die voor mij naar een console is gelopen en die heeft gezegd van, oh, ik heb net een seintje binnengekregen dat er 4 instanties moeten komen. Dus die is nu 4 copy-commandos gaan uitvoeren. Dit gebeurt automatisch. Dit is geautomatiseerd. Ja? Nou, en dan vinden we natuurlijk ook interessant om te weten van, wat kost dit dan allemaal? Hier zie je een billing-knopje. Dat kan alleen maar voor degene die ook werkelijk de subscription-eigenaar is, want daar moet je voor inloggen. Als je een co-admin bent, dan kun je die net niet zien. Dan kom je bij de billing portal. Ja, dat wist ik. Bij de billing portal, en op die billing portal kun je dan kijken naar wat je verbruikt of wat je gebruikt hebt in de afgelopen periode. Nou zie je dat dit aan mijn MSDN-account hangt. Allebei zijn trouwens MSDN-accounts, maar dit hangt ook aan mijn MSDN-account. En bij je MSDN-account hoort een aantal vrije user units, compute hours, 1500 in dit geval. En je ziet dat ik er nog maar 646 van gebruikt heb. En alles wat ik boven die 1500 zou zitten, daar zou ik dan extra voor moeten betalen. Ja? En dan kun je hier bijhouden van... Tegenwoordig, als je een proeflicentie afsluit of een proef afsluit voor Windows Azure, dan voorheen moest je daar altijd een creditcard aan koppelen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer en kun je gewoon er gebruik van maken. En dan als het abonnement of als dat op is wat je waar je voor gevraagd hebt, dan stopt je service gewoon. Dat kun je dus niet gebruiken in productie, lijkt mij. Hier had ik ook nog wat om dat te laten zien. Ja, die is inmiddels echt verlopen. En als je van een maand of een rekening, je krijgt daar ook een rekening van. En dan kun je daar op die rekening ook zien wat je verbruikt hebt of wat je, waar je voor gaat betalen. Dit is mijn rekening van de vorige maand en dat was 61 eurocent. Kan het ook erger? Ja, dat kan ook. Ik heb ook al een keer een rekening gehad van 200 euro. Dingen gebeuren. Niet zo heel erg. Maar wat ik gedaan had, ik had heel veel data op mijn storage account neergezet. En daar was ik heel veel keren aan het lezen geweest. En ik had een deployment gedaan. De deployment weggegooid en weer een deployment gemaakt. Weer weggegooid enzovoort. Dat had ik een x aantal keer achter elkaar gedaan. Ja, en dan kom je uiteindelijk, ga je door die 1500 uur heen. En dan kost het je een paar duiten. Ach, moet ook een keer gebeuren. Toch? Goed. Nou, ze zijn hier nog steeds aan het opstarten. We komen er straks nog wel aan terug. Dan zul je zien dat ze ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Ondertussen is mijn applicatie toch nog gewoon beschikbaar. Zei hij heel hard. En toen duurde het heel lang.
Hij doet het nog
wel. Oh, nou. Oh, oké. Okay. Nou, wat hebben we... Sorry? Is dat zo? Oeh, god. Ja, weet je het zeker? Dat kan ik natuurlijk wel gewoon controleren. Ja, er staat heel wat in mijn keel. Goed. Ik kan ook straks nog wel laten, bij VX Company op de stand, daar hebben we zo'n tegelwand draaien. Dat ding, dat draait ook in Windows Azure. Daarop hebben we de diagnostics aangezet. En met de juiste tools kun je die diagnostics uitlezen. En dan kun je zien wat het verbruik over de hele dag is. En dan zie je dat er op dit moment erg weinig mensen een tegeltje opvoeren. Want die zitten allemaal hier. En als er dan straks pauze is, dan zie je dat er weer een piek in de CPU power is. En dan... Dat is erg handig. Als je liever SCOM gebruikt, dan kan dat ook. Goed. Wat heb ik jullie nu laten zien in mijn demo? Hoe je vanuit Visual Studio dingen doet. We hebben live gedebugd. Dank u wel nogmaals voor. We hebben lokaal getest. Op onze local test development. Dat ging allemaal goed. We hebben gedeployed. Oké. Ik heb het niet live laten zien dat ik vanuit Visual Studio kan deployen. Maar dat zou dan 20 minuten hebben geduurd. Ik zie dat ik die tijd makkelijk had volgepraat, maar ik vond het niet zo handig om dat te doen. Ik heb je de management portal laten zien, wat je daar allemaal kon. Vroeger, in 2008 toen Windows Azure pas beschikbaar kwam, was dat schilletje, die management portal, heel beperkt en kon je bijna niets. En toen werd er ook heel vaak gezegd, het lijkt wel alsof ik mijn gang sta te schilderen door een brievenbus... Want je had eigenlijk geen goede toegang om wat te doen. RDP'en kon bijvoorbeeld helemaal niet. Nou, dat kan inmiddels wel. Dat heb ik je laten zien, dat je daar profijt van kunt hebben. Dat je dan niet allerlei deploy-acties of web-deploy dingetjes hoeft te doen. Ik heb een FIPS-op laten zien. En ik heb laten zien dat we instanties kunnen bijschakelen. Even kijken of dat al zover is. Oh, sorry. Applicatie was wel timed out. Nou, komt er nog aan. En ik heb je iets laten zien over de kosten. En dit is wat ik tot op dit moment wil laten zien. Er is natuurlijk nog veel en veel meer om te laten zien. En er is ook nog veel en veel meer om te vertellen. Maar daar heb ik de tijd niet voor. Ik wilde jullie ook niet overladen. Windows Azure is een geweldige omgeving om te gebruiken. Dat gaat echt, het is niet de vraag van of je naar de cloud gaat. Het is alleen de vraag van wanneer ga je naar de cloud. Er zijn wel een paar punten waar je bij na moet denken. Wat anders is dan wat je gewend bent. Voor ons als developers is het heel vaak, merk ik, en voor mezelf was dat inderdaad ook, lastig om te beseffen dat alles achter een load balancer zit. Dat je daardoor echt heel goed stateless moet werken. Want je weet niet als je naar een server gaat, dat je de volgende keer weer bij die server terechtkomt. Dus als je het state en sessions en dat soort dingen opslaat, dan kan dat zomaar weg zijn. Nou, sterker nog, dan zal het weg zijn. Je mag daar niet meer van uitgaan, want alles zit achter een load balance. Dat is waar je, waar je over na moet denken. Ja. Dat alles wat je in een normale web development omgeving kan, kun je daar ook eigenlijk. Hè. Je kunt dat opslaan met Memcached kun je dingen doen. Je kunt het in SQL opslaan. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Er is zelfs ook een caching service binnen Windows Azure. Dat kan ook. Maar daar staat standaard niet aan. Dus als je dat nodig gaat hebben, als je echt sessies nodig hebt of state wil bewaren, dan zul je daar iets voor moeten doen. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ik bedoel, alles kan en onder druk wordt alles vloeibaar. Maar als je de session state nodig hebt of state nodig hebt, dan moet je dat, daar moet je goed over nadenken. En dan moet je ook vooral nadenken of je dat ook werkelijk nodig hebt. Wat ook van belang is, als je een SaaS-leverancier bent, dus een dienst levert aan anderen, dan wil je dat natuurlijk voor zoveel mogelijk klanten doen. Dus dat het multi-tenancy is, dus dat er meerdere huurders of gebruikers van je applicatie zijn. Dat wil nog wel eens wat betekenen. Als je nu een applicatie hebt die je op een cd'tje uitlevert en next finished, dan is dat op een lokale server of machine voor één klant beschikbaar. En misschien wil je dat met je nieuwe applicatie die wereldwijd beschikbaar is, voor meerdere klanten beschikbaar maken. Maar dan wil je wel het onderscheid tussen die klanten hebben. Want klant A mag natuurlijk niet de data van klant B zien. Daar moet je goed over nadenken. Dat moet goed in je architectuur zitten. Wat we nu vaak gewend zijn is scale-up in plaats van scale-out. Nu, hardware kost bijna geen drol. Je kunt dat bij de Aldi voor een paar knikkers kopen. Wat we nu vaak doen is, we pleuren er wel wat nieuwe disk bij. We rammen er wat memory in. We upgraden de CPU wat meer. We doen er wat meer cores in. Want het kost bijna niks. Dat wil niet zeggen dat je applicatie dan hoog beschikbaar is. Vaak is het beter om veel kleintjes naast elkaar te hebben dan één hele grote. Zoals je ziet ben ik ook niet lang en je kunt beter meer van mij hebben. Nee. Waar je ook goed over na moet denken is, dat was wat synchroon en asynchroon. Dat is ook wat in de presentatie van Scott Guthrie voorkwam. Loosely coupled en tightly coupled applicaties. Als jij, in mijn geval, ik gebruik nu een queue omdat ik mijn background proces, mijn achtergrond business proces niet wil belasten met het wachten totdat mijn user interface klaar is. Dat is anders, daar moet je over nadenken, dat moet je beseffen. De filosofie van Amazon bijvoorbeeld met hun winkelwagentje is, het is voor hun veel belangrijker dat winkelwagentje vol is, dat al die boeken daarin blijven staan, dan dat het daadwerkelijke bestel- en afleverproces volledig achter elkaar doorloopt. Want als jouw winkelwagentje namelijk leeg is, dan kom je niet meer terug. Je gaat hem niet opnieuw vullen. Zoals ik al zei, computerhardware is tegenwoordig heel goedkoop. Of goedkoper dan eerst. Maar het wordt voor ons als developers wel weer interessant, want we zullen weer kostenefficiënt moeten programmeren. Wij hebben weer invloed op kosten. En daar bedoel ik mee, als je kijkt naar databases bijvoorbeeld, je kunt natuurlijk plaatjes opslaan in de database. Dat kan. Want dat kan je in Windows of SQL Azure kan dat ook. Maar je moet je afvragen of dat efficiënt is. De kosten van de SQL Azure database van 1 gig bijvoorbeeld is $9,99 per maand. De storage kost je een aantal cent per terabyte of per gigabyte. Daar zit een behoorlijk verschil in. Dus het is dan efficiënter, kostenefficiënter, om het plaatje niet in SQL Azure op te slaan, maar op storage op te slaan. Die afwegingen zullen wij als developers weer moeten maken. En voor de wat ouderen onder ons, ik schaar me daar zelf ook onder, want toen ik op school zat, was dat mainframe gebeuren was natuurlijk ook nog gewoon aanwezig. Toen moesten we dat. En tegenwoordig hoeven we het niet meer, want het is goedkoper geworden en het is veel laagdrempeliger geworden om dat te doen. En laten we wel zijn, we zijn ook wat luier geworden om daarover na te denken.
Maar kan je die plaatjes nou, als je dus bij spreken met een website en zo, ja, die dan ook goed benaderen? Want vaak was het natuurlijk zo dat vanuit die webapplicatie plaatjes dat dan moet die benaderbaar zijn vanuit de website.
Ja, die blob storage, of de storage van Windows Azure, en dan hebben we het in dit geval over blob storage, die kunnen we publiek beschikbaar maken. Dus je kunt een publieke URL zijn, of je kunt gewoon via de API de gebruiken. Daarnaast zit er ook nog weer een restlaag op, zodat je het ook nog via REST kunt ophalen. En dan heb je verder geen tools nodig. Dus dat is gewoon te gebruiken. Het staat ook gewoon in hetzelfde datacenter, dus dit is niet ergens heel anders ofzo. Of het in dezelfde container staat, dat durf ik je niet helemaal te zeggen, maar het staat wel in hetzelfde dataset. En natuurlijk heb je dan ook, in dat geval heb je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van CDN, Content Delivery Network, zodat het voor je gasten of je gebruikers uit het buitenland de data ook goed op te halen is. En dan daar heb je dan ook weer kostenefficiëntie voor de transacties opgehoogd. Economie wordt nu weer heel belangrijk in dit geval. Maar de bottom line is eigenlijk, het is niet heel veel anders dan dat je nu gewoon een webdevelopment zou doen. Heel veel van de zaken die gelden in een normale webdevelopment, of het nou on-premise is, of in je eigen locatie, of bij een hoster, of whatever. Voor Windows Azure geldt dat ook. Ja, er zijn wel wat verschilletjes, maar nee, die zijn niet zo heel onoverkomelijk dat je daar heel lastig van wordt. Ja? Zijn er nog vragen? Ik heb nog 15, 14 minuten. Ja.
Ja. Maar over het algemeen, die zie je ergens van Migrate of zo, dat is een
studio. Nee, dat klopt.
Ik noem maar wat.
Ja. Wat je wel hebt.
Zou je de vraag kunnen herhalen?
Oh, sorry. Sorry. Ja, goed punt. De vraag was van hoe kun je je applicaties nu migreren naar de cloud? Want er zit in Visual Studio zit niet een knopje migrate naar Windows Azure of zo. Wat je wel kan. Als je een nieuw project maakt, ja. Cloud, Azure. Oh nee, wacht even, wou ik dat anders doen natuurlijk. Donders. Dit wilde ik niet. Cancel, sorry, verkeerd om. Ik wilde een nieuw project maken en dan een webproject maken. En natuurlijk gaan we weer voor de AS MVC 3. Ja, weer geen test. Ik maak geen fouten, dat hebben we net gezien. Nou, als die hier bezig is, dan kan ik hier wel alvast laten zien dat die vier instanties gewoon nu wel beschikbaar zijn. Als dat goed is, is mijn website dan ook weer beschikbaar. Ja. En ik kan dan heel veel queues. Nou, kennelijk is er toch niks op de queue blijven staan. Iemand heeft het er al afgehaald? Mooi zo. Dat werkt. Goed. Inderdaad, wat ik nu heb is gewoon een MVC webapplicatie. Dus niks spannends mee. Wat er nu wel is, is dat ik hier kan zeggen het Windows Azure Deployment. En dan kan ik, als ik nu de website zou draaien, dan zie je dat daar onderaan de standaard ASP.NET Development Server gestart wordt. De website zal gewoon aanwezig zijn. Ja? En ik kan ook gewoon debuggen enzovoorts. En als ik hier zeg, add Windows Azure Deployment, dan gaat hij er de spullen voor Windows Azure aan hangen. Als ik hem dan start, dan zul je zien dat hij hem gaat deployen naar mijn Windows Azure Local Development Ding Emulator. En dan zie je ook dat het ineens een andere poort wordt. En dan is die beschikbaar. Wat heb je dan nog niet? Want er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die er niet zijn. Je hebt hier niet een faaltje wat heet webrol.cs. Die voegt hij niet toe. Dat heb je bij een normale nieuw project voor de cloud heb je dat wel tot je beschikking. Die voegt hij niet per se toe. Dus dat zul je zelf moeten doen. En voor de rest zou in principe alles moeten gelden. Wat als je daarvoor Windows Authenticatie gebruikt, dus Integrated Security, dat gaat dan mis. Als je in die applicatie een connection string hebt naar een SQL Server database, al dan niet on-premise, al dan niet lokaal, en daar staat Integrated Security in, dan gaat het niet werken in de cloud.
En we hebben van Microsoft gehoord, doe het niet. Ze raden het sterk af. En ten eerste is het, je weet, als je met een staat breekt, komt, dan weet je niet precies wat er allemaal in zit. Dus je weet ook niet precies wat je allemaal moet doen. En daarnaast is het natuurlijk zo, dat als je een bug tegenkomt, dan zal je klant heel gauw zeggen van ja, dat er iets niet in. Dat komt door de migratie. Dus,
De opmerking is, Microsoft zou het afraden om een migratie te doen van je huidige applicatie. Ik denk dat dat wat anders, ik hoop dat dat wat anders gezegd is, want het is, op zich is het wel mogelijk om een migratie te doen. Alleen inderdaad, je moet wel een, het ontslaat je er niet van om goed te testen. Je zult vooraf, voordat je daadwerkelijk je dienst gaat leveren in de cloud op een Windows Azure locatie, zul je dat volledig uit en na getest moeten hebben. Want inderdaad, zo'n klant zal zeggen van oké, deze bug komt omdat jij naar de cloud bent gegaan. En die had ik voorheen niet. En dat moet je dan moet je heel sterk in je schoenen staan, wil je dat goed kunnen verwoorden. Maar op zich, een migratie moet kunnen. Ik heb bij meerdere klanten heb ik al gezien dat ze dat willen en dat dat ook best gaat lukken. Alleen, het is niet zo dat je met één druk op de knop een Windows Azure project of solution toevoegt, dat je dan kan zeggen van oké, ik ben klaar, deploy naar de cloud en klanten, kom maar op. Dat is inderdaad niet het geval. Zo gaat het niet werken. Helaas, als dat het idee was. Ja? Ja. Ja. Je kunt uiteindelijk, als je hier die... Kun je de Blob Storage lokaal ook benaderen? Nou, inderdaad. Bedoel, je hebt hier deze URL's. Daar staat de Blob Storage voor dit geval. Je kunt daar met tools naartoe kijken, zoals dit soort tools. Maar er is ook... Wel op de goede klikken. Je kunt ook naar de folder waar de spullen staan, waar de spullenboel staat. En je moet er dan even rekening mee houden dat er wel wat verschillen zitten tussen de Development Emulator en de daadwerkelijke Windows Azure Storage. Maar die zijn niet onoverkomelijk. Het gaat meer over van de size van een bestand ten opzichte van de cloud en lokaal. Ja? Overigens, als je nu een Windows-applicatie gebruikt en je hebt een database die je al dan niet lokaal of on-premise of ergens anders in een datacenter gebruikt, dan kun je dat nog steeds. Kun je die database ook naar de cloud krijgen, dus naar SQL Azure brengen. Dan moet je de connectiestring even aanpassen en dan werkt het in principe gewoon weer door. Uiteraard moet dan de data wel naar de cloud, naar Windows Azure of SQL Azure. Maar je hoeft niet alle diensten af te nemen. Dus als je een Windows-applicatie hebt die alleen maar gebruikt maakt van SQL Azure. En je de Windows-applicatie kun je natuurlijk niet naar de cloud brengen. Er is niet zoiets als een Citrix of een Hyper-V-omgeving waar je weer klanten toegang, terminal services-omgeving. Dat is niet handig. Maar die database die kun je wel in de cloud zetten. Dat is alleen maar een connectiestring aanpassen. Ja. De vraag is of je eigen custom gemaakte HTTP listeners en webservices, zeg ik het goed, ook kunt migreren naar de cloud. Ja, het is gewoon IIS. Dus alles wat je in principe alles wat je lokaal kan of wat op je normale IIS omgeving kan je ook in Windows Azure. Dus, ja, dat kan ook. Als je nu een service hebt, een Windows service die dus gebruik maakt van HTTP listener. Ja. Moet je dat dan omhouden? Nee, dat kan ook. Nee, dan, nee dat, ja. Dat zou in een worker role ergens terechtkomen en dan daarmee, nee, dat moet te doen zijn. Jawel. Je kunt de webrol of de workerrol gebruiken. En in die workerrol heb je die DLL of die spullenboel hangen. En die kun je daar vanaf gewoon gebruiken. Als of het, ja.
Ja. Als je dan meerdere webapplicaties hebt in je solution. Ja.
De vraag is of je meerdere webapplicaties, of je daar dan voor elke applicatie een eigen rol moet maken. Nee, die kun je ook combineren. Wij als ontwikkelaars kunnen daar ook weer kostenefficiënt in zijn. Het kan dus heel efficiënt zijn om meerdere websites op één rol te draaien. Of meerdere workerrollen in één workerroll instance te plakken, te combineren. Daar kunnen we ook weer winst uit halen. Sterker nog, dat is toen ik dat een van de eerste keren deed, toen dacht ik van, ik zat bij een klant en die had 20 webservices. En iedere webservice was een project en ieder project werd vertaald naar een instance. En het waren er 23 en toen probeerde ik dat te deployen vanuit Visual Studio. En toen zei Microsoft Windows Azure zei van, dat zijn er meer dan 20, dat kan niet. Op de subscription zit namelijk nu een zachte of een harde level waarop je het aantal instances wat je mag gebruiken, dat is 20. En als je daar overheen kan, dat kan wel, dan moet je even bellen, dan zetten ze dat, hogen ze dat voor je op. Dat betekent ook dat je meer moet aan betalen. Maar dat was gewoon niet efficiënt om 20 verschillende role instances te maken voor iedere webservice 1. Uiteindelijk is dat één webservice of één role geworden met die 20 webservices. Dit was trouwens wel zo'n situatie waarvan we dachten van, we doen even webprojecten bij of een Windows Azure solution eraan toevoegen. En we zijn klaar, kunnen zo deployen. Nou, dat viel even anders uit. Ja?
Ik zag net dat je handmatig nieuwe instanties aanmaakt.
Ja? Ja, je kunt, de vraag is van, ik heb nu handmatig door middel van de configuratie op de portal, heb ik het aantal instanties opgehoogd van 1 naar 4. Natuurlijk is dat op zich niet de manier, hè, want dat betekent dat er nog steeds een beheerder aanwezig moet zijn die daar die het systeem in de gaten houdt en dan dat vinkje of het aantal ophoogt. Dat kan. Het kan ook automatisch. Je kunt natuurlijk, je hebt tegenwoordig heb je een package wat heet van practices and service, of nee? Patterns and Practices, Wasabi, daarmee kun je het voor elkaar krijgen. Gisteren had Patrick van Dorp daar een presentatie over. Daar kun je, die kan afhankelijk van de processor load en een aantal variabelen, kan die in de gaten houden hoe je Windows Azure applicatie zich gedraait en afhankelijk daarvan bijschalen of afschalen. Bijschalen is op zich niet zo moeilijk, hè? Afschalen is wat lastiger. Van wat zijn de juiste variabelen om af te schalen? Dat kun je ook doen door tooltjes. We hebben voor een school, voor een basisschool die een applicatie van de 3 maanden, geloof ik, 2 weken gebruikt of zo. Per kwartaal is dat. En dus in de tijd dat ze hem niet gebruiken, moet die applicatie uit zijn. Nou geldt dat als de applicatie uit is, kost hij nog steeds geld, want dan kost hij storage. Dus dan betaal je er nog steeds voor. En om dat dan weer kostenefficiënt te maken, werd de applicatie helemaal gedelete. Dus was die niet meer beschikbaar op Windows Azure. Hebben we een heel simpel Windows applicatietje voor gemaakt. Die de management API aanroept, de rest calls doet. En gewoon een deployment doet met een aantal instanties. En uiteindelijk, als de tijd verstreken is, de deployment weer weggooit. Dus dat kun je allemaal. Laat dat dan het laatste zijn wat ik er nog van mag zeggen. Windows Azure betekent niet dat je niks meer kan. Sterker nog, in de afgelopen maanden, jaren, zijn er veel meer mogelijkheden bijgekomen om nog makkelijker met Windows Azure om te gaan. En nog meer zelf in controle te zijn. Het is niet Microsoft die jou ergens toe kan dwingen. Jij bent nog steeds in controle. Het gaat over jouw data. En het gaat over jouw applicatie. Het gaat over jouw dienst. Jouw klanten zijn uiteindelijk afhankelijk van jouw dienst. En jij bent dan weliswaar afhankelijk van het platform. Maar... Ja? Als er nog meer vragen zijn? Ja?
Welk authenticatiemodel zou jij willen adviseren?
Welke authenticatieservice zou ik adviseren om in de cloud te doen? Windows Azure heeft een building block wat ACS heet, Access Control Service. Ja, Access Control Service. Daarmee kun je onder andere ADFS doen, Active Directory integratie. En dat zou ik daarvoor gebruiken. Via ADFS kun je dat dan beschikbaar maken in de cloud. Ja. Ja. Als er nog meer vragen zijn, geen vragen zijn, dan dank ik jullie voor de aandacht en wens ik jullie de rest nog veel plezier.